Hoofdstuk 12. In 5 punten. 1. Een bezoedeld kleed. 2. De weg. 3. Lazarus. 4. De hel. 5. Acceptatie en verraad. Punt 1. Een bezoedeld kleed. Jezus was een meester in het vertellen van verhalen. Dikwijls maakte hij gebruik van gelijkenissen om iets duidelijk te maken. Een gelijkenis is een verhaal met één simpele boodschap erin. In dit geval vertelde hij het verhaal voor degenen die dachten dat ze met God in het reine waren, omdat zij op zichzelf vertrouwden. Lucas 18, vers 9 en 10. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Hij vertelde deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. In de Joodse cultuur van die tijd beschouwde men de farizeeën als minutieuze houders van de wet van Mozes. Daarentegen werden de tollenaars als schurken gezien. En nu waren hier twee mensen van tegenovergestelde uitersten van het zedelijke spectrum op dezelfde plaats aan het bidden. De farizeeër. Lucas 18, vers 11 en 12. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef tienden van alles wat ik bezit. Zijn vasten, of dat zijn perioden van niet eten, die dienden waarschijnlijk om tijd te hebben om te bidden en hij gaf ook een tiende van zijn inkomen aan goede doelen weg. De farizeeër stond zichzelf op de schouders te kloppen en hij noemde maar een paar dingen die hij deed of die hij niet deed. Hij had ook met een hele waslijst kunnen komen, maar dat deed er niet toe. De manier waarop hij bad verraadde de instelling van zijn hart. Hij vertrouwde erop dat zijn juiste manier van leven of goede werken hem voor God rechtvaardig maakte. De tollenaar, Lucas 18, vers 13. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar hij sloeg op zijn borst en hij zei, O God, wees mij zondaar genadig. Die tollenaar die was overweldigd door het besef dat hij een zondaar was en dat hij Gods hulp zeer dringend nodig had. Hij smeekte God om genade en vroeg hem om een manier om te ontkomen aan de terechte straf voor zijn zonde. Jezus vervolgde in Lucas 18, vers 14, ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot die andere, want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het is interessant dat Jezus berouw met nederigheid in verband bracht. De Bijbel maakt heel duidelijk dat trots de oorzaak van de val van de Satan is geweest, en het is trots die de mens ervan weerhoudt om toe te geven dat hij een zondaar is die geloofsvertrouwen op God nodig heeft. De farizeeër was ervan overtuigd dat hij, als hij zich nauwkeurig aan de hele wet hield en goede werken deed, God tevreden met hem zou zijn. Hij was zo trots dat hij blind was voor zijn eigen nood. Jezus zei, Markus 7, vers 6 tot 8, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overleveringen van mensen. Blind. Naar buiten toe hielden de farizeeën de schijn op dat zij rechtvaardig waren, maar van binnen waren zij zondig. Ze ondermijnden ook de bedoeling van de 10 geboden door er hun eigen menselijke regels aan toe te voegen. En Jezus zei, Markus 7, vers 13, en zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. De farizeeën geloofden dat zij hun godsdienstige praktijken, hun goede werken en hun Joodse afkomst hen met God in het reine brachten. Jezus zei dat al deze dingen er niets toe bijdragen om iemand acceptabel te maken, want slechte dingen die komen van binnenuit en verontreinigen de mens, Markus 7, vers 23. De Bijbel is zo duidelijk op dit punt. Met goede werken kunnen we geen juiste positie voor God verdienen. Er staat zelfs, Jesaja 64, vers 6, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Soms zien mensen zichzelf als voorbeelden van volmaaktheid, maar de Bijbel die zegt precies het tegenovergestelde. Daarin staat dat alle mensen slaven zijn, Romeinen 6 vers 16, van de zonde tot de dood. De zonde heeft zijn ketenen om het leven van elk mens geslagen. Johannes 8 vers 34, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Wij raken dikwijls gefrustreerd, want hoe meer we proberen om het goede te doen, des te meer lijken we wel te falen. Juist als we een terrein van ons leven onder controle hebben, dan merken we dat we op de een of andere manier op een ander terrein weer tekortschieten. De zondige natuur werkt op alle manieren onze pogingen om juist te leven tegen. Bovendien zegt de Bijbel dat Satan de mens tot zijn slaaf maakt. Dat hoeft niet per se te betekenen dat iemand zich met het occulte heeft ingelaten. De duivel manipuleert de mens juist door middel van verleidingen en trots, zodat hij doet wat de boze wil. Zo werkt de Satan er heel hard aan om de mens ervan te overtuigen dat hij goed is. De schrift zegt dat wat mensen nodig hebben is dat zij weer mogen ontwaken uit die strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. 2 Timotheus 2 vers 26. Dat iemand een slaaf van de zonde en van de Satan is, rechtvaardigt nog geen duivelse levensstijl. God houdt nog steeds iedereen verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt. Maar als je een slaaf bent, dan zit je toch wel met een dilemma. De volmaaktheid die een mens nodig heeft om in de tegenwoordigheid van een volmaakte God te kunnen komen, gaat het vermogen van de mens verre te boven. En zo blijft de eeuwenoude vraag bestaan: hoe kunnen wij onze zonde kwijtraken en een gerechtigheid verkrijgen die gelijk is aan Gods gerechtigheid, zodat we in zijn tegenwoordigheid aanvaard kunnen worden? Kadertje, ik ben als christen geboren. Het woord christen impliceert Christus één, of behoren tot het huisgezin van Christus. De Bijbelse betekenis is ongelooflijk verdraaid en verward geraakt. Maar zelfs in de oorspronkelijke betekenis van het woord is het onjuist om te zeggen dat je als christen bent geboren. In een christelijk gezin geboren worden, dat maakt je net zo min een christen als geboren worden in een ziekenhuis en denken dat je een arts bent. Die fysieke geboorte heeft niets met onze relatie met God of onze toekomstige bestemming te maken. Hoewel het woord voor hele volken wordt gebruikt, kan het op de kepen beschouwd alleen op individuele personen worden toegepast. Sommige zogenaamde christelijke landen hebben in de naam van Christus verschrikkelijke misdaden gepleegd. Anderen zijn moreel verdorven. Einde kader. Punt 2. De weg. Jezus gebruikte dikwijls dingen uit het dagelijkse leven om geestelijke waarheden te illustreren. In dit verhaal herinnerde Jezus zijn luisteraars eerst aan een schaapskooi waar men schapen hield. De schaapskooi bestond uit een omheining van stenen waarop men doornstruiken liet groeien. De bedoeling van deze struiken was wilde dieren of dieven te ontmoedigen om over die muur te klimmen. De schaapskooi had slechts één ingang. Overdag leidden de schaapherders zijn kudde naar de weiden om te grazen en 's avonds kwam de herder met de kudde terug naar de schaapskooi en dan ging hij in de ingang slapen. Niemand kon dan naar binnen en de schapen konden er niet uit zonder de wachtpost wakker te maken. Het lichaam van de herder werd letterlijk de deur van de schaapskooi. Johannes 10 vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar. Ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Jezus vergeleek de mensen die hem vertrouwden met schapen die zich veilig binnen de schaapskooi bevinden. Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan zal hij behouden worden. Jezus zei dat hij alleen de deur was, dat er geen andere deuren waren. Alleen door hem kon men gered worden van de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. En alleen door hem kon men eeuwig leven krijgen. Johannes 10 vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Dieven bekommeren zich niet om het welzijn van de schapen. De Bijbel noemt hen dwaalleraars. Vaak gebruiken ze de Bijbel om zichzelf macht toe te kennen of om hun portemonnee te spekken. Deze dieven fabriceren een manier om eeuwig leven te verdienen. Een manier die best goed lijkt, maar wel altijd met de geestelijke dood eindigt. Spreuken 14 vers 12. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Aan de andere kant is Jezus gekomen om degenen die op hem vertrouwen een vervuld leven te schenken. Een leven vol blijdschap. Jezus zei, Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarmee zei Jezus dat hij de enige weg tot God is. Dat zijn woord de enige waarheid is. En dat eeuwig leven alleen in hem te vinden is. Jezus benadrukt dat geen mens op een andere manier tot God kan komen. Zoals de schaapherder de enige deur van de schaapskooi was, zo is Jezus de enige weg tot God. Punt 3. Lazarus. Johannes 11, vers 1 en 3. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En zijn zusters stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Lazarus, Maria en Martha waren goede vrienden van Jezus. Ze leefden een paar kilometer van Jeruzalem. En toen dit gebeurde, was Jezus aan de andere kant van de Jordaan, een volle dagreis van Bethanië verwijderd. Johannes 11, vers 5 en 6. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Dat slaat toch nergens op? In onze tijd van snel reagerende reddingsteam weet iedereen dat als er iemand ernstig ziek is, elke vertraging fataal kan zijn. En dan blijft Jezus nog 2 dagen waar hij is. Wat ging er in hem om? Johannes 11, vers 7 en 8 en 14 en 15. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. Gaat u daar weer heen? Toen zei Jezus openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. 4 dagen dood. Johannes 11, vers 17 tot 22. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dichtbij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef rustig in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, God zal geven. We lezen niet waaraan Martha dacht, wat Jezus aan God zou kunnen vragen. Maar één ding is overduidelijk, zij had geloof in hem. Zij vertrouwde op hem. En Jezus zei tegen haar, staat er in Johannes 11, vers 23 en 24, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Martha was niet verbaasd over de woorden van Jezus. Zij wist dat de Bijbel zegt dat alle mensen weer levend zullen worden, maar dat dit pas aan het einde van de wereld gebeurt, als iedereen door God geoordeeld wordt. Tot op dat moment sterft elke mens maar 1 keer. Johannes 11, vers 25 en 26. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat waren krachtige woorden. Jezus zei tegen Martha dat Lazarus niet tot de oordeelsdag hoefde te wachten om weer tot leven gewekt te worden. Jezus was degene die het leven gaf en daarom bezat hij de macht om Lazarus op elk willekeurig moment het leven weer te schenken. Geloofde zij hem? Johannes 11, vers 27. Zij zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Martha geloofde Jezus niet alleen, zij bevestigde ook dat hij de Christus was, de Messias, God zelf. Johannes 11, vers 34 en 35. Hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. Er is veel gespeculeerd over de reden waarom Jezus huilde. Sommige mensen vermoeden dat Jezus verdriet had bij de gedachte dat hij Lazarus weer tot leven ging wekken en hem dus weg zou halen uit alle blijdschap en volmaaktheid van het paradijs terug naar de aarde met al haar zonde en verdriet. De Bijbel zegt ons niets over het waarom, maar het feit dat hij huilde laat ons zien dat Jezus menselijke gevoelens ervoor, ook al was hij zondeloos. Johannes 11, 36 tot 38. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, die kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Bij de traditionele Joodse begrafenis van die tijd plaatste men een lichaam meestal in een graf dat met de tijd de laatste rustplaats van opeenvolgende generaties werd. Het was gebruikelijk om een natuurlijke grot te gebruiken, al hakte men ook wel eens een grafkamer in de rotsen uit. En deze grafkamers waren groot. Je kon rechtop in de rouwkamer staan en er waren ligplaatsen uitgehakt om de lichamen op neer te leggen. En een wielvormige steen met een gewicht van een paar ton gebruikte men om de ingang stevig af te grendelen. Deze steen rustte in een gleuf en kon heen en weer gerold worden. En in gesloten toestand rustte de steen in een kleine holte voor de ingang, zodat hij niet zomaar weg kon rollen. Ja, en dan staat er geschreven, Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt er al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. En dat staat in Johannes 11, 39 tot 44. Het was maar goed dat Jezus zei, Lazarus. Als hij alleen maar had gezegd, kom naar buiten, dan was de hele begraafplaats meteen leeg geweest. Lazarus leefde weer. Zijn vrienden moesten eerst de lange stroken van de grafdoeken afwikkelen en pas toen kon Lazarus weggaan. Er was geen twijfel mogelijk. Jezus had een geweldig wonder verricht. Johannes 11, vers 45 tot 48 en vers 53. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. En de overpriesters dan en de Farizeeën die riepen de raad bijeen. De raad is het Sanhedrin, dat was het Joodse bestuursorgaan. En ze zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, dan zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. En vanaf die dag waren ze vast besloten om hem te doden. Sommigen geloofden, maar anderen spanden tegen hem samen. Zelfs een opstanding kon de overpriesters en de Farizeeën niet overtuigen. Er stond voor hen te veel op het spel, hun macht en hun trots. Het klinkt bijna zoals bij Lucifer. En ongetwijfeld was het ook zo. Een kader, reïncarnatie. Reïncarnatie is het geloof dat een na de dood vertrokken geest naar de aarde terugkeert om in de vorm van een ander mens of dier verder te leven. Het is niet alleen zo dat dit concept in de Bijbel niet wordt geleerd, de Bijbel leert ook duidelijk het tegenovergestelde. Ieder mens heeft maar één leven. In Hebreeën 9 vers 27 staat, zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. En in Job 7 vers 9 en 10, een wolk vergaat en verdwijnt. Zo komt degene die in het graf neerdaalt er niet weer uit omhoog. Hij keert niet meer terug naar zijn huis en zijn woonplaats kent hem niet meer. Punt 4, de hel. 3 jaar lang gaf Jezus onderwijs aan iedereen die maar wilde luisteren. Als je nagaat wat er in die paar jaar allemaal gebeurd is, dan lijkt het een ongelooflijk korte tijd. Zijn onderwijs varieerde van troosten tot uitdagen, van gelijkenissen tot verhalen over echte mensen en was altijd toegesneden op de behoeften van de luisteraar. Bij deze gelegenheid vertelde Jezus het volgende verhaal, Lucas 16, vers 19 tot 21. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. De bedelaar sterft. Lucas 16, vers 22. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Voor een juist begrip, de schoot van Abraham is een equivalent voor de hemel en wordt soms ook wel paradijs genoemd. De man in kwestie hier was iemand anders dan de Lazarus uit het vorige verhaal. Deze Lazarus ging niet naar het paradijs omdat hij arm was, maar omdat hij de Heere vertrouwde. De rijke man sterft. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, toen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en hij zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Lucas 16, vers 23 en 24. De rijke man was in de hel terechtgekomen. Niet omdat hij rijk was geweest, maar omdat hij God had genegeerd en op aarde alleen voor zichzelf had geleefd. En nu smeekte hij Abraham om hulp. Lucas 16, vers 25 en 26. Abraham echter zei, Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u laat pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons hier zouden willen toegaan. De Bijbel maakt duidelijk dat men slechts tot bekering kan komen, heel anders gaan denken, zolang men op aarde is. Zodra iemand gestorven is, is er geen tweede kans meer. Geen mogelijkheid meer om aan de hel te ontsnappen en alsnog naar de hemel te gaan. Degenen die bij hun sterven geen juiste relatie met God hebben, die blijven voor eeuwig van hem gescheiden. En de schrift wekt nergens de suggestie dat men nog aan deze plaats van lijden zou kunnen ontkomen. Ook al riep de rijke man om maar een klein beetje verlichting van zijn kwelling, zelfs die was er niet. Genade kan men alleen tijdens het leven hier op aarde verkrijgen. En de rijke man ging verder, Lucas 16, vers 27 en 28. Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Hoewel deze man geweldige pijnen leed, kon hij zich zijn leven op aarde nog wel herinneren. En hij wist dat zijn 5 broers niet met God in het reine waren. Hij wilde dat zij gewaarschuwd werden. Met je vrienden feest vieren in de hel, dat is een gedachte die de Bijbel vreemd is. Degenen die in de hel zijn, wensen dit zelfs hun ergste vijanden nog niet toe. Lucas 16, vers 29 tot 31. Abraham zei tegen hen, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. We hebben al eerder gelezen dat Jezus iemand uit de dood opwekte en ondanks die geweldige demonstratie van zijn macht wilden veel mensen Jezus toch niet accepteren. In plaats daarvan overlegden zij hoe zij hem konden doden. De Bijbel zegt dat als mensen weigeren Gods geschreven woord te geloven, dan, volgens Lucas 16, vers 31, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Kader. De beschrijving van de hel is bijna synoniem met de poel van vuur. De Bijbel zegt dat voor degenen die in de hel komen, hun eeuwige straf al is ingegaan. Einde kader. Punt 5. Acceptatie en verraad. Markus 11, vers 1 en 2. En toen zij Jeruzalem naderden bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, toen zond hij twee van zijn discipelen uit en zei tegen hen, ga naar het dorp dat voor u ligt, en zodra u er binnenkomt, dan zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En ze brachten het veulen bij Jezus en ze wierpen hun kleren erop en hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die voorop liepen en zij die volgen riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Markus 11, vers 7 tot 10. Red nu. Het woord Hosanna betekent red nu. De menigte gaf Jezus een geïmproviseerde versie van een Romeinse parade die men normaal hield om een triomferende overwinnaar te verwelkomen. Ze applaudisseerden voor hem en loofden hem in de hoop dat hij hun Romeinse onderdrukkers zou wegjagen. Zonder dat ze het wisten, vervulde zij een 500 jaar oude profetie. De profeet Zacharia had geschreven dat Jezus precies zo'n welkom zou ontvangen. Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Dit is de enige keer dat Jezus zo'n gedenkwaardige ontvangst van hemzelf toestond, en hij had er een reden voor. Jezus dwong degenen die op zijn dood uit waren om in te grijpen, en hij wilde dat zij onmiddellijk, zonder verder uitstel, in actie kwamen. Markus 14, vers 1 en 2. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Vanuit het oogpunt van de roepende menigte was het tijd dat Jezus aankondigde dat hij de ware koning van Israël was. Maar voor de religieuze leiders die zijn dood beraamden, was het een iets wat hachelijke situatie. Als ze Jezus wilden uitschakelen, dan was dit het geëigende moment. Maar ze waren bang voor de reactie van het publiek. Jezus was duidelijk zeer populair. De stad was chockvol met mensen die voor het Pascha waren gekomen. En velen van hen zagen vol verwachting naar Jezus, in de hoop dat hij de Romeinen zou verdrijven. Maar toen de uren verstreken en er geen officiële proclamatie van zijn koningschap kwam, toen vervaagde zijn heldenstatus snel. De paasmaaltijd. Jezus gaf 2 discipelen instructies om een ruimte voor het paasga te regelen. Markus 14, vers 17 tot 20. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Maar hij antwoordde, het is 1 uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. Ja, toen Jezus 3 jaar eerder zijn discipelen had uitgekozen, toen wist hij dat een van hen een verrader was. Al 1000 jaar eerder had koning David het over dit verraad gehad. En vanuit het oogpunt van de Verlosser geschreven, Psalm 41, vers 10, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, die heeft mij hard nagetrapt. Verraden. De verrader was Judas Iscariot. Hij beheerde de beurs voor de discipelen, maar hij was ook een dief. Kennelijk smeerde hij zijn ambities en vulde hij zijn zakken zonder dat de discipelen iets in de gaten hadden. Jezus wist het echter wel en Satan klaarblijkelijk ook. Deze zocht al een tijdje naar een zwakke plek in de wapenrusting van Jezus en naar een tijdstip en een plaats om de beloofde verlosser voor altijd te verpletteren. En nu zag Satan zijn kans schoon. Judas was er klaar voor. Toen het paasbrood werd opgediend, kwam de duivel in actie. Er staat geschreven in Johannes 13, vers 27 en 28. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem, in Judas. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen, die begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Lucas 22, vers 4 en 5. En hij, Judas, ging weg. En hij sprak met de overpriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en ze kwamen overeen hem geld te geven. Het gebroken brood en de beker. Deze scène met Judas vond midden onder de maaltijd plaats. Terwijl de verrader op pad ging om zijn duivelse missie uit te voeren, ging Jezus door met de maaltijd. En deze is van enorm belang. Marcus 14, vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Natuurlijk waren zij niet Jezus vlees aan het eten, maar toch zei Jezus dat het gebroken paasbrood zijn lichaam vertegenwoordigde. De discipelen moeten behoorlijk perplex geweest zijn. Had dit soms te maken met het brood des levens, zoals hij zichzelf eerder had genoemd? Marcus 14, 23, 24. En hij nam de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Ook hier hebben we eenzelfde symboliek. Het bloed van Jezus zou niet lang daarna voor veel mensen vergoten worden. En de betekenis hiervan zullen we later nog zien. Marcus 14, vers 26. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.